Daarna lezen we uit de schriften. En vanmiddag zullen de schriften opengaan in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 19, vanaf vers 17 tot en met 30.
En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. En de overpriester dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden, die zegt: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria, Clopas vrouw, en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest.
De tekst voor de prediking is genomen uit het gedeelte dat zojuist gelezen is, vers 28. En dan luidt het woord van God in onze tekst voor vanmiddag: hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zei: mij dorst. Gemeente des Heren, u weet wel dat dorst erger is dan honger. Dat je dorst minder lang volhoudt dan honger. Nu weten de meesten van ons niet echt wat dorst is, een beetje misschien. Maar sommigen hebben het wel gezien. Als je wilt weten wat dorst is en hoe erg dat kan zijn, dan moet je eens aan een ziekbed gaan zitten van iemand die ernstig ziek is. Misschien bijkomt van een zware operatie. Misschien vechten tegen de dood. Uitgeput, uitgeteerd. Geen kracht meer om te eten. En ook niet meer om te drinken. Maar wel snakkend naar water. En als iemand gaat sterven, en die heeft al langere tijd niets gedronken, dan is die mond helemaal uitgedroogd, en dan is er wel met een sponsje nog wat, dat de lippen worden nat gemaakt, en de tong vaak ook nog, maar de lippen barsten, de tong is als een leren lap. Als iemand dan nog een slokje water zou krijgen, dat is heel verkoelend en verfrissend, ongekend. Maar eigenlijk kan het haast niet meer. Als je echt dorst hebt, is verschrikkelijk. Dat is wat reizigers in de woestijn meemaken, als ze geen water hebben. En gemeente, dat is ook wat de Heer Jezus Christus meemaakt aan het kruis, als hij dat ene woord in het Grieks uit: mij dorst. Dat tekent zijn diepe lijden. Dat je zo moet lijden dat je moet zeggen: ik heb zo'n dorst. En tegelijk gaat het veel verder dan alleen maar lichamelijk lijden, gemeente. Hij hangt daar immers niet voor zichzelf, hij hangt daar in onze plaats. En daarom is dat ene woordje dorst, daarin zit het complete evangelie voor ons. En daar willen wij vanmiddag naar luisteren. Thema voor de prediking: Jezus heeft dorst. Dat is in de eerste plaats teken van zijn menswording. In de tweede plaats teken van zijn plaatsvervanging. En in de derde plaats teken van zijn uitnodiging. Thema voor de prediking: Jezus heeft dorst. Dat is in de eerste plaats teken van zijn menswording, dan van zijn plaatsvervanging en dan van zijn uitnodiging. Gemeente, het is goed om, als wij de Heer Jezus Christus aan het kruis zien hangen in dat bekende tafereel voor ons. We zijn er immers mee groot geworden en we zitten immers ook weer in de lijdenstijd. En sommigen van u al voor de 60ste of 70ste keer. Maar om je dan toch zoveel als mogelijk te proberen te verplaatsen in wat er allemaal gebeurd is voordat de Heer Jezus Christus daar aan het kruis hangt. U weet van de avond ervoor dat de Heer Jezus Christus het heilige avondmaal heeft ingesteld tijdens de Pesachmaaltijd. En u weet wellicht ook wel dat er toen bekers wijn werden gedronken, zoals dat nog steeds gebeurt bij de Pesachviering van de Joden. En u weet, een van die bekers wijn, dat was de beker waarvan hij zei: dit is het bloed van het nieuwe verbond. Mijn bloed, dat ik zal geven tot vergeving voor velen. Maar dat was de laatste keer, gemeente, dat hij gedronken heeft. Nadat de maaltijd voorbij was en toen zij de lofzang gezongen hadden en zij onderweg gingen naar de hof van Gethsemane. Het was ongetwijfeld al avond, al nacht. En u weet, Paas is altijd, vindt plaats bij volle maan. Hè? Dus het is een maanverlichte nacht geweest. We lezen in het evangelie naar Johannes ook dat het koud was midden in de nacht. En de Heer Jezus Christus in de hof van Gethsemane heeft hij uren geworsteld in het gebed. En in die uren heeft hij geschreeuwd, heeft hij gehuild en heeft hij ook, staat er, gezweten. Niet maar zweetdruppels, maar hij heeft bloeddruppels gezweet. En dus moet je zeggen, gemeente, in die uren daar in de duisternis van Gethsemane is hij vocht kwijtgeraakt. En u weet dat hij gevangen genomen is door dat hele bataljon soldaten, dat hij naar de hoge priester is gebracht en dat hij daar ondervraagd is. Op enig moment is hij ook nog in de kuil geworpen, in de gevangenis, terwijl ze aan het overleggen waren. Hij is in het gezicht geslagen. Hij is bespuwd, maar al die tijd heeft hij niks gedronken. En toen moest hij naar Pilatus. En wij weten dat hij bij Pilatus niet alleen maar geslagen is, zodat het bloed uit zijn gezicht kwam, maar vooral dat hij gegezeld is. En dat staat er met één woord, maar iedereen die het voor het eerst las, die wist wat dat betekende. Met zo'n zweep, met stukjes ijzer en bot erin, dat een Romeinse soldaat net zo lang op de rug van een gevangene mag slaan tot die soldaat moe wordt, kunt u zich voorstellen. En Jezus' rug is kapot. En al dat bloed, dat stroomt uit duizend wonden, met de doornenkroon op zijn hoofd. En al die tijd heeft hij geen drinken gehad. En hij was zo verzwakt, lezen we, dat hij uiteindelijk bijna bezweek onderweg naar Golgotha. In een andere evangelie lezen we dat Simon van Cyrene moet helpen dragen. En dan moet Jezus, zo zwak als hij is, de heuvel op. En dan is het 's morgens 9 uur. En dan wordt de Heer Jezus Christus gekruisigd. En dan hangt hij vanaf 9 uur in de brandende voorjaarszon. Ja, hem was wel soldatenwijn aangeboden. Hem met mirre om met gal gemengd. Maar Jezus had die niet genomen. Waarom niet? Nou, dat was speciale wijn voor de kruiselingen, zodat zij een bepaalde vorm van bedwelming zouden hebben, zodat het kruislijden langer zou gaan duren. Daar waren de Romeinen immers meester in. En dat was ook de hele bedoeling van een kruisiging, dat de kruisiging en de pijn zo lang mogelijk duren. Jezus heeft het niet gedronken, omdat de Heer Jezus alles aan het kruis niet bedwelmt, maar bij zijn volle bewustzijn meemaakt. En dan hangt hij daar 3 uur lang in die hete voorjaarszon die steeds feller gaat schijnen. En ondertussen wordt de Heer Jezus beschimpt en bespot. En de zon blijft schijnen tot midden op de dag. U weet dat het toen aarde donker werd, 3 uur lang. En al die tijd heeft de zaligmaker geen drinken gehad. Dus daar aan het kruis is hij uitgeput. Aan het kruis is hij kapotgeslagen, vernederd tot in de allerdiepste angst en smaad der hel. En hij zegt wel wat met die gebarsten lippen van hem. Maar het zijn geen woorden van klacht. En ook geen woorden van vloek, alleen maar van zegen, toch? Dat eerste kruiswoord, dat kruiswoord van de vergeving, dat tweede kruiswoord, dat kruiswoord van de bevrijding van die moordenaar, dat kruiswoord dat wij hier ook lazen van zorg en liefde voor zijn moeder en voor zijn discipel en zo voor heel zijn kerk. Maar voor de rest zwijgt hij omdat hij de schrift dat zegt, als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stemmeloos is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Zijn tong kleeft aan zijn gehemeld, zijn lippen gebarsten, hij is uitgedroogd. En dan na al dat lijden, en dan is het ongeveer 3 uur 's middags, roept hij mij dorst. En gemeente, als je dan bedenkt wie dat zegt, dan is dat verbazingwekkend. Want als u het evangelie naar Johannes leest, dan moet u natuurlijk beginnen bij het begin. En wat is het begin? In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door dat woord gemaakt. Alles. Elke waterdruppel. Elke zee. Elke rivier. Elke bron, elke regenbui. Dat is het woord dat vlees geworden is. Dat is hij. En gemeente, wie is het die het zegt? Dat is hij die Johannes 2, nota bene van water, wijn maakt. Die zomaar drinken kon maken. Om de dorst van bruiloftsgasten te lessen. Hij is toch de God, gemeente, die in de woestijntijd van zijn volk Israël voor water uit de rots zorgt. Sterker nog, zegt Paulus later, die rots was Christus. Er kwam water uit de rots. Hij is de koning. Toen de soldaten hem kwamen halen, zo machtig was hij. Toen hoefde hij alleen maar te zeggen, ik ben het. En ze vielen allemaal, 200 man, tot de tanden toe bewapend. Ze vielen allemaal achterover. Hij is machtig. Hij kan alles. Hij heeft alles gemaakt. En hij zegt, ik heb dorst. En gemeente, waarom zegt hij dat? Omdat het hoogtepunt van Johannes 1, dat vers 14 is, het woord is vlees geworden, mens geworden. En dat woord heeft onder ons gewoond. Hij zegt mij dorst omdat hij er één is van ons. Een mens van gelijke beweging als wij, die in alles net als wij verzocht is geweest, uitgenomen de zon. En als je wil weten hoe menselijk Jezus was, dan hoef je alleen maar mee te kijken en mee te luisteren naar wat Jezus in onze tekst zegt. Hij heeft dorst, laten we wel zijn, gemeente. Er is niks menselijkers dan dorst. In de hemel is geen dorst. De engelen hebben geen dorst. De heiligen ook niet. Er zijn altijd mensen geweest, en ook wel godsdiensten, die hebben beweerd dat Jezus niet werkelijk gestorven is, maar dat een ander zijn plaats innam. Dat vind je bijvoorbeeld in de islam. Die hebben ook de profeet Isa, en die is ook gestorven, maar dat was hem niet echt. Dat is een plaatsvervanger. Nou, gemeente, als het gaat om een geest heeft geen dorst. Er is geen plaats vervangen. Dat is het woord van God. En dat woord is zo mens geworden, vlees geworden, dat hij zegt dat hij dorst heeft. En als je dat bedenkt, laten we eerlijk zijn. Dat hij die alles had en alles kon, God in eeuwigheid geprezen. Die het water van het leven heeft. Dat hij dorst heeft. en pijn en lijden en smart doorlijden. Dat is niet normaal, toch? Dan word je daar toch stil van, of niet? Vervult dat je niet, gemeente, met diepe eerbied en diep ontzag voor die eeuwige Zoon van God? Dat hij zo diep wilde gaan in het lijden, dat hij het uit moet roepen, mij dorst. En niet alleen maar moest, gemeend, maar dat hij dat wilde. Hij die alles had. Hij die alles is. Dat hij dorst wilde hebben, omdat hij onze verlosser wilde zijn. En wilde hij ons verlossen, wilt u een middelaar hebben, dan moet het er een zijn net als u. En daarom zegt Hebreeën 2 vers 17, daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoeken. Hij moest er een worden als wij, maar wat een vernedering. Weet u hoe Paulus dat later noemt in Filippenzen 2? Hij heeft zichzelf ontleden. Alsof je de zakken van je jas hebt en alsof je die binnenste buiten keert en ze helemaal leeg maakt. Zo heeft de Zoon van God zichzelf helemaal leeg gemaakt en uitgestort tot in die allerdiepste angst en smaderhel. Dat is wat je hier ziet. Al zijn hemelse heerlijkheid en majesteit en macht en overvloed. Het is er niet meer. Hij heeft het afgelegd, achter zich gelaten. En nu gaat die gemeente kopje onder in het lijden van ons. In onze tekst staat, hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, zei mij dorst. Dat de Heer Jezus ons aan alles gelijk werd en de middelaar werd, daarmee kon die Psalm 22 vervullen, nietwaar? Hij heeft het schriftwoord uit Psalm 22, zoals we dat net zongen, vervuld. Die gezalfde van de Heere, weet u nog, die als rechtvaardige moest lijden. En David zegt dan in die psalm, als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn mijn beenderen. Mijn hart is als was, het is gesmolten in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood. En opdat het schriftwoord uit Psalm 69 vervuld zou worden wat wij zongen. 4 en 22, ik ben moe van mijn roepen. Mijn keel is ontstoken. Ja, ze hebben mij gal als mijn voedsel gegeven. In mijn dorst hebben ze mij zure wijn laten drinken. En gemeente, dat is wat er gebeurt. Dat hij zo'n mens wordt dat hij dat vervult als de Messias van het volk. En waarom deed hij dat? Nou, dat moet u er ook bij bedenken. Voordat de hele leidersgeschiedenis begint in Johannes, staat er in Johannes 13 vers 1... dat hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad had. Dat hij de zijnen die in de wereld waren heeft lief gehad tot het einde. Dit is het einde. Zo komt het einde van hem dat hij dorst heeft. Als de Zoon van God die mens werd. Omdat hij de vloek draagt voor ons tot het einde. En dat is het tweede gedachte teken van zijn plaatsvervanger. Het is niet voor niks, gemeente, dat dit kruiswoord in het evangelie naar Johannes staat. U weet dat wellicht, dat er maar in 3 hoofdstukken in de Bijbel de 7 kruiswoorden staan. In Johannes 19 staan er 3, in Lucas 23 staan er 3, en in Matthäus 27, Marcus 14 hetzelfde, staat er 1. En waarom staat dit kruiswoord nou in het evangelie naar Johannes? Nou, gemeente, niet alleen maar omdat hij dat wil laten zien, zoals hij aan het begin zei, het woord is vlees geworden, net als wij. Maar hij wil meer laten zien. Hij wil laten zien dat de Heer Jezus de kwellingen van de hel doorleidt als mens in onze plaats. Wat Jezus doorleidt is niet alleen maar droge lippen en een droge mond. En dat heeft iemand die bij wijze van spreken heel lang in de woestijn rondloopt. Oh. Maar het is een helse dorst. Wat zegt dat andere kruis behoort, dat ene dat dan staat in Matthäus 27 en Marcus 14? Dat kruiswoord zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En wanneer riep hij dat uit? Dat riep hij uit in die duisternis van 3 uur. En dat heeft hij net uitgeroepen, vlak voordat hij zegt, mij dorst. En wat is die Godverlatenheid dan, gemeente, anders dan dit? Een intense, schroeiende dorst. Dat is de hel. Jezus heeft in de hel gehangen aan het kruis. En gemeente, al hoort u in de kerk wel vaker het woordje hel, ik denk dat u er per saldo toch niet zo heel vaak echt diep over nadenkt. Wat is nou het kenmerk van de hel? Nou, de Heer Jezus zelf heeft het gezegd, toch? U kent die gelijkenis in Lucas 16, vanaf vers 19, over de rijke man en de arme Lazarus. En u weet hoe die rijke man een luizenleventje heeft en uiteindelijk over die arme man vol zweren heen stapt, die de mooie naam heeft, Lazarus, mijn hulp is van God. En dan lees je dat die rijke man, als hij sterft, zijn ogen opslaat in de hel. En dan zegt de heiland dit over de hel. Vers 23, 24. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe. En laat hem de top van zijn vinger in het water dopen. En mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Dat is de hel. Een plaats van continu, voortdurende, niet aflatende dorst. Dorst, dorst, dorst. In alle eeuwigheid dorst. Iedereen in de hel snakt naar een druppel water, al is het maar een druppel ter verkoeling. En er komt zelfs geen druppel. Dat is de hel. Eeuwige dorst, zonder dat die ooit gelest wordt. En waarom is dat de hel? Nou, dat is de straf op de zon. De straf op de keuze tegen God. De straf op de keuze tegen God, zoals God die ergens verwoordt. Ik heb 2 dingen tegen u. Dat u mij, de bron van levend water, verlaten hebt. Om voor uzelf bakken uit te hakken. Bakken, lekkende bakken die geen water hadden. Gemeente, als je het over de hel hebt, hoe verschrikkelijk is de hel? Als jij niet iemand hebt die de hel in jouw plaats wil doorstaan, dan ga je er zelf naartoe. Het is van 2-1. En als je naar de hel gaat, dan wacht jou een eeuwigheid vol dorst, zonder verkoeling, zonder ontferming. Altijd onder het oordeel van God, tot je het uitschreeuwt en er komt geen druppel water. Dat is wat de heiland net heeft meegemaakt. Toen hij het uitriep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen heeft hij in die 3 uur duisternis de hel geproefd, gemeen. Zijn vader verlaat. Van zijn goedheid van zijn vader verlaat. En gemeente, denkt u daar niet gering over? Waarom was de Heer Jezus aan het worstelen niet zozeer alleen maar met het kruislijden dat op zichzelf verschrikkelijk was, maar omdat dat betekende, als hij de zonde zou gaan doorlijden, dat betekende zijn vader, met wie hij in eeuwigheid één was, dat hij van zijn vader gescheiden zou zijn. En zo ondergaat Jezus alleen de vurige toorn van God over al onze zonden. En alle kwellingen van de hel, de heiland, heeft ze doorstaan. En gemeente, dat zat in die beker, in Gethsemane. Toen hij de beker zag, gevuld met de toorn van God over de zon. Je leest in Hebreeën 5 dat hij gesmeekt heeft. Dat hij geschreeuwd heeft. Dat hij gebeden heeft. Dat hij gehuild heeft. Of die beker niet aan hem voorbij zou mogen gaan. Maar hij bad erbij, niet mijn wil, maar de uwe geschied. En er was geen andere manier. Er was geen andere manier waarop er bevrijding zou zijn van de hel. Voor zondaren die de hel verdienen. Hij is gegaan tot in de allerdiepste angst en smaad der hel. Zodat hij het uitroept, mij toch. En ik zei het dus niet voor niets dat in dit evangelie dit kruiswoord over de dorst staat. Want als u het hele evangelie leest, dan komt dat thema van water toch best wel vaak terug. Heel bekend. Johannes 4. Weet u wel, de Heer Jezus die dan door Samaria moet gaan. En die dan uiteindelijk daar bij Sychar die vrouw vindt als die aan de rand van de put zit, weet u nog. Heet van de dag, er is geen kip. Maar die vrouw wil ook geen kip ontmoeten, zo gezegd. En die komt daar met die zware kruik om die te vullen. En dan komt daar een heel wonderlijk gesprek. Eerst vraagt Jezus om wat drinken. En dan zegt die vrouw, waarom vraagt u wat aan mij? En dan heel wonderlijk gesprek. Maar dan zegt hij uiteindelijk, ja, je wilt wel water putten. Maar vrouw, je hebt levend water nodig, zegt hij. Levend water. En dat komt hij brengen. Waarom zegt de Heer Jezus dat? Omdat dat gewone water symbool staat voor alles van haar leven. En wat is dat in haar leven? Dat is een levensdorst. Waarbij die vrouw heeft gedronken en gedronken en gedronken en haar dorst bleef. En de Heer Jezus die legt dan de vinger op de zere plek als hij tegen haar zegt dat ze 5 mannen heeft gehad en die ze nu heeft is haar man niet. En ze dacht dat haar levensdorst, dat het daarmee gelest kon worden. Met seks. Met weer een man. Maar gemeente, weet u hoe dat werkt? Dat drinken van de bronnen van deze wereld, dat is als drinken van zout water. En dat weet u toch op Urk. Als je zout water drinkt, dan krijg je alleen maar meer dorst van. Oh, ze heeft zo gezocht, die vrouw. En haar gat in haar ziel bleef leeg. En die vrouw staat symbool voor ons allemaal. Want wij zijn als het ware geboren door de zonde met een gat in onze ziel. En we gieten er van alles in. Maar het vervult niet. Dat zoute water, het lijkt wel te verfrissen. Maar je krijgt er alleen maar meer dorst van. Weet u, dat gat in je ziel, waarom dat er zit? Om wat kerkvader Augustinus ooit zei. U hebt ons gemaakt voor uzelf. En onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u. Dat gat in je ziel, gemeente. Dat gat in je ziel, jongelui. Dat kan alleen maar gevuld worden door God. En ik zou vanmiddag willen zeggen dat wat Augustinus zei, dorstig is onze ziel totdat het gelest wordt in u. En gemeente, dat is wat Jezus heeft doorstaan. Waarom hij zegt, ik heb dorst. Dat is zeg maar de dorst van de hel. Daar zit de dorst in van ons leven. Als die niet gevuld wordt, dan gaan we onder in het oordeel van God. Elke zondaar heeft die dorst. En Jezus ervaart wat dat betekent. En u en jij misschien nog niet eens. Hoe erg dat is als je nog niet je dorst gelest hebt bij hem. Als je iets wil weten hoe erg dat is, moet je naar Jezus luisteren. Die zegt, oh, ik heb zo'n verschrikkelijke dorst. Maar gemeente, hij zegt dat op dit moment. En dat wil wat zeggen. Hij heeft uitgeroepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En hij zegt nu, mij dorst. En dan krijgt hij wat te drinken, zodat hij zijn laatste roep kan doen. Namelijk dat hij alles heeft volbracht. Dat is de boodschap. Dat is de boodschap van zijn dorst, namelijk dat hij dat doorleden heeft, dat hij de beker van de toren van God leegdronk tot de laatste slok. En dat hij alles, elke druppel, elke zonde, heel de straf, alle schuld heeft gedragen en betaald. En dat er nu hij dat gedragen heeft, en voor zondaars redding en zaligheid en vergeving en verzoening en gemeenschap met God de Vader en eeuwig leven. Meent u, nu roept hij het uit, ik heb dorst. En daar zit iets in van dorst naar God, voor hemzelf ook. Die dorst van bijvoorbeeld Psalm 42. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Dat de Heer Jezus nu, die alles heeft doorleden, zegt, o Vader, ik wil nog maar één ding. Ik wil u En ik wil nooit meer van u verlaten zijn. Die alles heeft volbracht, uitgeput en al uit liefde voor zijn kerk. En uit liefde voor zijn vader is hij blijven hangen. Hij wil terug, hij wil naar zijn vader. En daarom zegt hij mij dorst, of met de woorden van Psalm 63 die we zongen. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u. In een land dor en mat zonder water. Want die dorst van jou en van mij, die heeft hij doorstaan. En daarom het derde teken van zijn uitnodiging. Als u nog heel even terugdenkt aan Johannes 4, hè, die vrouw bij de put. Toen had Jezus het tegen die vrouw over levend water. En je drinkt maar, en je drinkt maar, en is dat het nou? Toen had hij gezegd, wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem een fontein worden van water, springende tot in het eeuwige leven. En weet u, gemeente, toen zei hij er zoiets prachtigs bij. Toen hij zei, wie drinkt van het water dat ik hem geef, zal dat levende water. Weet u wat hij er toen bij zei? Toen zei hij, als u de gave van God kent. En wist wie het is die tot u zei, geef mij te drinken. U zou het hem hebben gevraagd. En hij zou u levend water gegeven hebben. Oftewel, gemeente, als je die levensdorst van jou, als je daarmee naar Jezus gaat en zegt, geef mij van dat levende water. Dan zegt de Heer Jezus, dan zal ik het absoluut geven. Gegarandeerd, met bloed onderstreept. Dat is waarvoor hij gekomen is. Dat is waarom hij naar het kruis ging. Dat is waarom hij 3 uur bleef hangen. Dat is waarom hij uitroept mij dorst. Omdat hij eerder al zei in Johannes 6, vers 35, wie tot mij komt, die zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, die zal nooit meer dorst hebben. En dan kom je van Johannes 4 en 6, kom je dan in Johannes 7. Het loofhuttenfeest. Laatste feest, het grootste feest. Feest ook dat ging over levend water. En dat was een heel ritueel waarin ze elke dag uit de bron Siloam water gingen putten in een kruik. En dan in een hele optocht weer teruggingen naar het tempelplein. En om het altaar liepen en het uitgoot over het altaar. En al de mensen die meeliepen met de priesters, die citeerden dan psalmen. Een bijbelgedeelte, onder andere Jesaja 12. Over die bronnen van het heil, weet u wel. En daar zat voor het volk het verlangen, het diepe verlangen in naar degene die dat heil zou brengen met levend water. En de 7e dag, de grootste dag van het feest, dan gebeurde dat 7 keer. 7 keer en 7 keer om het altaar heen. En dan was het voorbij. En u weet hoe dat gaat als een feest voorbij is. Dan daalt er over de menigte een bepaalde rust en een bepaalde gelatenheid neer. En als je al de hele week als het ware verlangt naar, dan misschien komt de Messias en hij is weer niet gekomen. En dan lees je in Johannes 7, vers 37, dat de Heer Jezus op die grote dag van het feest, dat hij midden op dat tempelplein gaat staan. En dat hij niet zegt, maar dat hij roept, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En gemeente, dat is dan nu de vraag. Wie je ook maar bent, maar zit hier iemand met dorst vanmiddag? Want gemeente, zo hard als Jezus het toen op het tempelplein uitriep. En zo zeker als het was dat Jezus aan het kruis dorst had en riep mij dorst. Zo hard en zeker en zo persoonlijk roept hij het vanmiddag in deze dienst. Gemeente van Urk. Als er iemand hier is die dorst heeft, dan mag die komen naar mij en drinken. Misschien is er maar 1. Misschien ben jij die 1. Maar dan zegt hij het voor jou. En gemeente, dat is de bedoeling. Dat als hij zegt mij dorst, dan zegt hij tegelijk erbij, kom je naar mij? Dan lokt hij en trekt die gemeente en dan zegt hij, bij mij moet je het zijn. Bij mij zul je het vinden. Buiten mij is de dood. Los van mij is de hel. Maar in mij is levend water in overvloed. Diepe vrede. Vrede met God. Vergeving van je ziel. Die levensdorst van je gelest. Overvloed van vreugde in het aangezicht van de Vader. Omdat Christus dan jouw schuld droeg. En jouw dorst heeft doorleden aan het kruis. En gemeente, heb je dat nodig? Heb je dat nou nodig? Vrede in je ziel. Dan zegt de Heer, kom dan. Als je zou weten wie het is die van je vraagt, geef mij te drinken. En u weet dat toch? U zou het hem hebben gevraagd. Heb je het al gedaan? Want hij zal het dan aan je geven, dat heeft hij gezegd. O gemeente, dat is een uitnodiging dat je mag blijven drinken. Hij staat in Openbaring ook 22. Hij staat en laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil. Het water des levens nemen om niet. Nou gemeente, om niet. Dat horen we graag. Toch? Iets gratis. Het is gratis. Het was heel duur. Maar de Heiland heeft betaald. Met zijn eigen bloed. En nu mag ieder van ons komen met de dorst van zijn leven. Bij hem is overvloed. En gemeente, dan moet je komen met al je zonden. Dan moet je komen met de gaten in je ziel. Met al dat zoute water. Met al die bronnen waar jij uit drinkt en waar het nooit genoeg van is. En met alles waarin je tekort schiet. Dan zegt de Heiland vanmiddag, waarom zou je dat niet? Je knieën buigen voor mij. Jij hoeft niks meer te doen. Dat heb ik al gedaan. Jij hoeft niet meer naar de hel. Is dat geen evangelie gemeente? Dat de Heiland zegt, jij hoeft niet meer naar de hel. Dat heb ik gedaan. En als je bij mij komt, dan krijg je alles wat ik verdiend heb om niet. Kom dan maar zoals je bent gemeente. Want je kunt denken, wat moet ik dan meebrengen? Het antwoord is niets. Als je wat wil drinken, dan moet je met niks komen. Dan moet de emmer van je leven leeg zijn. Zodat die gevuld kan worden bij hem van wie gezegd wordt dat hij de fontein is die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dat is wat de Allerhoogste zegt. Kom nou tot mij, wend u naar mij toe en word behouden, alle gij einden der aarde. En dan kom je tot Jezus en dan kom je door Jezus tot de Vader en dan is de Vader verzoend. Verzoen. Dan ziet hij geen zonde meer in zijn Jacob en geen ongerechtigheid meer in zijn Israël, denk je in. En kind van God vanmiddag, u die ooit al dronk en jij, kun je daar nou ooit genoeg van krijgen? Zeg je nou ooit, nou vandaag even geen Jezus? O gemeente, er is zoveel levend water, vreugde om te geloven, kracht om te volharden. Zekerheid van de liefde van God en ontferming van hem. Want die geest, die is verdiend op Golgotha en uitgestort op het Pinksterfeest. En die geest, die zegt vanmiddag, waarom ga je niet naar hem? Hij is een onuitputtelijke bron van vreugde. Zouden we hem niet aanbidden, gemeente? Zou je dat niet willen? Nooit meer dorst hebben. Hier niet. En ook niet in het leven dat komt. Want dat is je deel als je bij Jezus schuilt. Dat zegt Openbaring 7, weet u, dat is zo'n prachtig visioen over het laatst. En ieder die tot Jezus gevlucht is, die zijn kleren heeft gewassen in het bloed van het lam en mag leven voor de troon van God, die leeft met hem als de herder. En dan staat er in vers 16, zij zullen geen honger of dorst meer hebben. Waarom niet? Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot de levende fonteinen der water. En eerlijk, hè? Wie wil dat nou niet? Amen.